Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Beyond the Game. Ik ben Yves.
En ik ben Marloes.
En in deze aflevering praten we over de Turpica's.
Yes.
Maar Marloes, wat zijn de Turpica's?
Nou, de Turpica's, het staat voor Top Escape Rooms Project. En ze zeggen zelf ook, het is een poging om de beste escape room van de wereld te vinden.
Ja, ze bestaan sinds 2018, dus ze zijn al flink op weg. Ja. En ja, een aantal jaren zijn er ook al uitreikingen elk jaar. En die worden steeds populairder.
Steeds populairder, steeds meer vragen ook wel over hoe het werkt en waar het vandaan komt.
Ja, zowel van de eigenaren van hoe geraak ik in zo'n lijst, als spelers die niet goed weten wat het is en hoe het juist allemaal werkt. Want er zijn natuurlijk, qua gebruiksvriendelijkheid, zijn er best wel wat regels aan. Die gaan we allemaal overlopen. Nou, we doen in deze aflevering iets heel speciaals, iets wat we nog niet eerder gedaan hebben.
Nee, ja, klopt. Normaal zitten we met onze gast aan tafel en dit keer niet.
Nee.
We hebben de oprichter van Turpica, Rich Bragg, hebben we bereid gevonden om onze vragen te beantwoorden.
Ja, super trots op.
Ja, en dat heeft hij gedaan door middel van video-opnames, maar geluidopnames. Video hebben jullie er niet zoveel aan.
Nee.
En in verband met het uurverschil en de drukke agenda's hebben we op deze manier het voor elkaar gekregen. Dat we vanuit hemzelf te horen gaan krijgen hoe het ooit allemaal is ontstaan. Ja, hoe de Turpica's zijn geëvolueerd door de jaren heen.
Ja, klopt. Allemaal. We hebben hem vragen opgestuurd en die heeft hij allemaal met veel plezier beantwoord. Er zaten ook een paar, laten we zeggen, iets kritischere vragen tussen. En we waren een beetje benieuwd of hij die uit de weg zou gaan of niet. Maar hij heeft ze allemaal mooi beantwoord en dat gaan jullie allemaal horen in deze podcast. We zullen hem er eens bij halen, want Rich willen we ook beter leren kennen als persoon. En de eerste vraag die we hem gesteld hebben is, kan je je even voorstellen aan de luisteraars?
Hi, Even Marloes and listeners of the Beyond the Game podcast. My name is Rich Bragg. I am in Los Altos, California, of the United States, and I am the founder of the Top Escape Rooms Project, also known as the Turpica's. I am a escape room enthusiast, as most of all of us are, I believe. I have played over 1,100 rooms. I'm into puzzles and games and sports and immersive experiences and all sorts of things that are sort of escape rooms and escape room adjacent. I love this so much. This is what kind of inspired me to do this this Turpica project.
Nou, Yves, ik dacht dat wij met onze 250-plus escape rooms al behoorlijk wat kamers hebben gespeeld.
Dat dacht ik ook.
Maar 1100 is wel een heel ander aantal.
Ja, ongelooflijk.
Ja, absoluut. Dat kan vast niet alleen maar in Amerika allemaal zijn geweest. Dus we hebben hem ook de vraag gesteld in welke landen hij allemaal escape rooms heeft gespeeld.
I have played in, well, in North America. I've played in the US and Canada. I've played pretty much all over the US and most of the major markets. I've played in the UK, Netherlands, Spain, Germany, Hungary, Russia, Greece, and recently, as of this year, I've added Andorra, in a small country between Spain and France. That leaves a lot of countries in Europe that I still hope to visit, but that's a pretty good start.
Ja, zoveel landen, zoveel kamers. Ja, dan moet er toch ook wel een favoriet in zitten. Ik ben nu echt heel nieuwsgierig welke zijn favoriete escape room tot nu toe is.
My favorite game so far, that's a really tough question. I have a lot of games that are in contention. But I believe I would currently go with Wardrobe for Sale, which is from Escaparium in Montreal, Canada. That game just completely blew me away. Also in contention, of course, is The Dome, Tout en Bien Soigneras, which we just recently played, is certainly up there. The Attraction, that's also up there as well. That's a game in San Francisco. I haven't even decided exactly which of these is definitely number one for my rankings this year, but these are all just amazing games that are mind-blowing to me.
Ja, dan waren we eigenlijk ook wel heel erg benieuwd wat voor type escape rooms Rich dan het tofste vindt om te spelen. Dus zijn dat puzzelkamers, horrorkamers, belevingen?
For me, it is completely about the overall experience and the immersion and feeling like that I'm in completely another world. I love puzzles. I'm a huge puzzle person. I enjoy puzzle competitions. I do super hard puzzles in puzzle hunts and other things. But I do so much puzzling that actually when I'm playing escape rooms, puzzles are sort of secondary for me. And so as long as the puzzles aren't bad, and bad puzzles can certainly ruin a room, I care a lot more about the actual feelings the rooms gives me and maybe how well the puzzles are integrated with the room. I do love horror, probably, you know, more than a lot of other enthusiasts do. But I don't exclusively love horror, and it's certainly not a prerequisite for a room to be one of my favorites at all. I think one of the things horror does is it makes you feel something, and I think making you feel something is really the emotion that I'm after. In fact, the thing that really makes a room tip-top for me is feeling some kind of strong emotion. And I think, you know, some of the best games that I've played are the ones where I just feel overcome with emotion playing the games. Like, for instance, Strange Bird Immersive has The Man from Beyond, which is still one of my very favorite games. I probably should have mentioned earlier. That is a game, that was the first game that I ever cried in. And that is what really stuck with me. So, anyways, that's what I'm looking for, is I want to feel something. I want to have an amazing experience. Puzzles are great. I love puzzles. But that's not the most important thing for me.
Ja, ik ben het er wel mee eens, als ik heel eerlijk moet zijn.
Ja, voor jou geldt dat natuurlijk, ja. Ook die belevingen zijn voor jou natuurlijk ook het belangrijkste als je een escape room speelt, toch?
Ja, klopt.
En het echt iets willen voelen en meegenomen worden in het verhaal.
Ja, maar een iets voelen kan ook betekenen dat je een hele lekkere flow te pakken hebt. Of dat je met iemand waar je heel graag mee speelt een hele toffe tijd hebt.
Ja.
Dan is de kamer misschien ooit achteraf gezien niet de beste ooit. Maar door de lekkere flow heb je wel een hele toffe beleving gehad. Dus en dan voel je wel iets.
Ja, daar kan ik wel helemaal achter staan. Ja. Dat als een kamer precies gaat zoals je wil, dat die zomaar op je nummer 1 positie kan komen te staan. Terwijl het misschien wel niet eens de beste kamer is.
Ja.
Eens.
En je zegt net, ik kan wel me inbeelden dat ik het leuk vind. Maar dat is net wat je zelf belangrijk vindt in een kamer. Dus ik vind het ook wel eens interessant om te weten wat hij zelf heel belangrijk vindt in een kamer. En die vraag hebben we hem ook gesteld.
Well, I think I kind of answered that a little bit also in my other longer answer. I really just want to feel something. I want to feel moved. I want to feel emotion. Horror can make you definitely feel things like fear and excitement and intensity. And that's probably one of the reasons why I enjoy those. But like something that gets my adrenaline going or something that makes me feel something deeply and make me just completely transports me away from the real world into living in the adventure you're playing. That's what really makes a room stand out to me.
Ja, en altijd een goede punt eraan, hè. Ik denk dat dit dezelfde reden is waarom mensen in een achtbaan gaan. Ze willen een beetje uit hun comfortzone getrokken worden. Ze willen iets meemaken of iets voelen wat ze dagelijks eigenlijk ontwijken.
Absoluut. Nou ja, kijk, bij horror trek ik een beetje de lijn. Zoveel wil ik ook weer niet voelen. Maar inderdaad, ik denk dat het is niet voor niets escapen. En dat is volgens mij ook vooral het escapen aan de werkelijkheid heel eventjes. En even een andere wereld binnenstappen. En ik kies dan liever voor een gezellige fantasywereld of zoiets dergelijks. Maar ja.
Ja, we kennen hem nu al een stukje beter als net. Dus dat is heel tof. Maar het interview gaat nu vooral om de Terpka's. Dus daar hebben we uiteraard ook een paar vragen over gesteld. En misschien wil jij de eerste vraag doen.
Ja, laten we maar eerst eens beginnen met wanneer de Terpka's eigenlijk zijn ontstaan. En misschien nog wel interessanter, het waarom.
Well, I can tell a little bit of a story. So I started playing escape rooms back in 2012, when they were first available in the US. And at the time I played everything I could find, and I loved them. And then some friends of mine visited the UK in, I think, 2016, and they played Time Run. And when they played Time Run, they came back, and we had this shared spreadsheet where everybody would put their ratings for all the games that they'd played. And they came back, and they put in all these games from the UK. And previously, like, the highest we'd had in the spreadsheet was a game that was rated a 5. And they had, like, 2 sixes and a 7. I'm like, what is this? Like, can they really be that much better over there? And so having heard about the fact that, coming over to, in that case, the UK, we might find games that were better than anything I'd ever seen, really kind of inspired me to make a similar trip. And so some friends and I in 2017 went over to the UK and played Time Run right before it closed, and it was amazing, and it did not disappoint at all. And it really made me think that there might be more out there, and I really wanted to find out a good way to find them. And so in 2018, I was involved with a Slack community about escape rooms, and I proposed on there that, hey, I'd like to do this project where I sort of ask all the enthusiasts what their favorite games are from around the world, and then I will come up with some sort of analysis that will sort of try to extrapolate what the best ones are, and so we can kind of come up with a group consensus for what the best game or games in the world would be. And so that's kind of how Turbico was born. I asked at the time if I could get 30 people to participate, then I would commit time to make it happen. And I got many more than that, and the results were super popular, and everybody was, you know, really enthusiastic about what that actually generated. And so it just got bigger and bigger ever since, and we've grown every year, and it's kind of blown up a bit. So, yeah, it was just sort of like a modest side project to start with, and that's how it started.
Ja, wat mooi dat zo'n behoefte en zo'n idee dan uitmondt in iets wat eigenlijk over de wereld bekend is. Door heel Escape Roomland volgens mij omarmd wordt en heel blij mee is ook dat ze bestaan.
Ik dacht vooral dat jij blij ging zijn dat jij niet de enigste was die allemaal gekke Excelletjes zat in te vullen.
Nee, dat is ook zo. Het is fijn om te horen dat iemand daar ook van geniet.
Nou, nog niet zo'n klein beetje. Leuk dat zo'n project zo omarmd wordt door iedereen. Dus ja, echt een passieprojectje.
Ja.
En dat echt zijn weg ook tot Europa gevonden heeft. En
beetje wat wij hier ook doen, toch?
Ja, we zijn wereldberoemd.
Nou ja, dat moet nog gebeuren. Maar ja, dat is ook ons passieproject.
Inderdaad, ja. Ja, en ik denk, net zoals onze podcast een beetje groeit met nu weer iets nieuws wat we nu doen, is de RPK van 2022 natuurlijk niet meer dezelfde als die van 2018, toen die ooit ontstaan is. Dus we waren ook benieuwd wat er allemaal door de jaren heen veranderd is. En die vraag hebben we hem ook gesteld.
So yeah, it has evolved a tremendous amount every year. So the very first year was just done with some Google Forms and a very primitive one-off ranking interface that I built. And most of the stuff was manually tallied. It was very, very straight, very simple and very manual. It was also, at that time, it was kind of all done with this Escape Room Slack community that I mentioned. We allowed anybody that was participating in that community to participate, regardless of how many they played, which was just fine at the time. But the next year, after having all the positive feedback we had from the first year, I wanted to build something a little bit more robust and official. And so that was when I built the voter portal, which we have today, which automates a ton of the work. And we also added some more rules about, you know, exactly who could participate and the rules about, like, stricter rules on, like, exactly what a room had to be eligible and things like that. 2019 was also when I put together the first advisory board to help with making decisions and take a sort of more of a long-term perspective on the project. And then, of course, in 2020, we added the ambassador program to help with regional, help you sort of advance the project in different regions around the country. And every year we've sort of looked at different things. Like, for instance, in 2020, we added the online room category because we felt that we had to do something to address the fact that not a lot of people were playing games that year in person. So so we brought on the online game category, and then we kept that again for last year. We have gotten rid of that this year, but every year we look at sort of like what's changed about the industry and how do we need to change to meet the current state of the world. And it has just gotten a little different each year.
Ja, nou mooi om te horen dat ook een passieproject zoals Turbica zich in de jaren heeft verder ontwikkeld. En we horen hem ook al wel een paar keer zeggen we. Want het komt omdat hij wel de oprichter is, maar Turbica niet in zijn eentje runt. Er is een bestuursraad van 10 personen. En we hebben hem gevraagd om hen eens even aan ons voor te stellen wie ze zijn en wat hun taken zijn.
So I will introduce each of the board members. So Dan Egnor is a great enthusiast who's played over 1,000 games. He's done some game design. He is one of the most well-respected members on many of the online communities. He also lives in the U.S. on the West Coast near me. We have Errol Elmer, who is from the Room Escape Divas. He's from Canada. One of the more well-known folks in the industry. His podcast was one of the first and most listened to podcasts around. Ken Ferguson from The Logic Escapes Me in the UK. He was one of the early bloggers in the UK that really helped push the industry there. We have Sarah Dodd, who is, I believe, one of the most experienced players in the world. She's now played over 2,000 games, I believe, along with her partner Sharon. And Sarah has like the ultimate player's perspective, and that she's played everywhere and played everything. Of course, we have David and Lisa Spira from RoomEscapeArtist.com, one of the most well-respected escape room publications in the world. They publish every single day about escape rooms, primarily focused in the U.S., but not entirely. Actually, they're doing a bunch of international stuff now. They run tours. They run Repod. They run Repod, which is a podcast, and they run Recon, which is a convention. They have done a ton for the industry and have been awesome help for our board. We have Heiner Steppen, who runs escaperoomers.de. He is up there among the most experienced players in the world. He is constantly playing everywhere, all over Europe. He publishes these player guides in these different cities. Pretty much anybody in the escape room industry knows who Heiner is, because he's probably visited, if you have an escape room, he's probably played your games. And then finally we have Maria Navarro and Victor Espriu from Spain, who are among the most well-connected folks in the Spanish industry. They also play all over Europe. Everybody knows them. They're also on the Spanish Escape Room Committee for their Escape Room Awards. So essentially, all these folks are basically luminaries of the escape room industry from around the world that I have had the pleasure of getting to know, and felt like between these people, they're going to give me a great range of perspectives on what this project can do and where it should go. And they're also all very high trusted, very trustworthy people that I think just have contacts everywhere. So they're chosen because of who they are, and they're all great, wonderful people. And their task is to help me decide where to take this project. So basically, in the off season each year, we meet and we go over, you know, how things went last year, what we could do better, how things are going to change, and we discuss all these issues, and we decide what are going to be the sort of new things we focus on for this year. And then during the Terpica season, which is basically like, you know, from September to December, when we're going through the whole process of nominations and voting and all that stuff. Anytime there's any kind of decision that I need to make that isn't trivial, I will bring it to the board. We will discuss it and we'll vote on it. And that way, I can be sure that the decisions that are being made are not just me in a vacuum, that we have some perspective and we have some folks from different places that can really weigh in on that.
Ja, het is mooi om te zien dat hij eigenlijk van het begin af aan al mensen om zich heen heeft verzameld die ten eerste ontiegelijk veel gespeeld hebben.
Ja.
En ook hun mening respecteert op die manier dat er een soort open blik blijft om het programma zo groot mogelijk te houden. Dus ja, vind ik wel heel knap.
Ja, en ik moet ook zeggen, een naam kwam inderdaad bekend voor.
Ja, zeker. Sinds 2020 zijn er ook ambassadeurs. Hij haalt die daar straks al een beetje aan. Een van die ambassadeurs is Pim van Escape Talk, die ook meegeholpen heeft om deze podcast mogelijk te maken. Dus dankjewel, Pim. En zijn we ook benieuwd wat hun taak is.
So yeah, so the ambassador program is a little bit of an extension of the board in some ways. Now, the ambassadors don't necessarily have board votes, but the ambassador program is to help us make sure that we have representation in all the places where escape rooms are super popular and they're of very high quality and there are a lot of enthusiasts, so that we can have somebody that is familiar with these local markets really help the project in those markets. And both, you know, they do things like they recruit people to join. They recruit, you know, nominators and voters to join the project. They interface with the local businesses, like the escape room companies. Most of these ambassadors are super well known in their areas, and they know most of the owners, and they know most of the players, and they are basically the liaison to reach these markets and sort of represent Terpica in a positive way in these local markets. And so the ambassador program has been a huge, like, boon for our project, because without that, it just makes communication with all the folks that need to come together to make this happen so much easier. And so basically the way the ambassadors work, whenever somebody applies to the project, if a new person applies and it's in one of the regions that the ambassadors cover, that ambassador is responsible for reviewing that application. If somebody nominates a game in one of the ambassadors' countries, the ambassadors are the ones that, you know, work with the company to make sure that the game is eligible, in order to satisfy things like our English rule. Sometimes they'll work directly with the companies to help them know what they need to do to update their website to be available in English, things like that. I'm basically in constant communication with all the ambassadors about all these issues. It's just like a fast-moving network all through the award season.
Ik denk dat dit een hele slimme zet is. Ik denk dat Rich helemaal gek zou worden als elk land, elke persoon die een vraag had, plots hem een mailtje ging sturen. Ja, dan kan hij het alleen niet meer aan. En ik denk dat Sarah Dot er ook niet op zit te wachten.
Nee, en zeker ook met hoe groot het is en dat het dus iets wereldwijds is, is het heel slim om zo'n netwerk om je heen te bouwen.
Ja, voor de Benelux is Pimmen trouwens. Hè?
Ja, en als ik dan ook denk van ja, ik denk ook dat dat echt een supergoeie zet is. Vanuit Escape Talk, zicht op de escape community, op de spelers, op
contact
de organisaties.
Met de
dus dat is echt super slim gedaan.
Ja.
En daardoor denk ik ook wel, en wat hij ook zei, hè, is natuurlijk ook de hele applicatie van een nominator of een voter, toch? Die worden ook door de ambassadeur gecontroleerd. Ja, dat is natuurlijk ook veel behapbaarder als je dat per land of per, in dit geval Benelux, dat pakt. Dan wanneer jij in Amerika zit en moet gaan beoordelen of tot Yves daadwerkelijk 300 kamers heeft gespeeld.
Ja, en dan praat je nog niet eens over het uurverschil. Als je een vraag stelt, dat je het pas de volgende dag waarschijnlijk een antwoord gaat hebben. Ja, het is heel slim. En ik denk wat hij ook zegt, het heeft natuurlijk de naamsbekendheid een noemelijk geholpen om eigenlijk zijn merk, als het ware, te verspreiden over de hele wereld. Dus, ja,
zeker. Iets waar Yves en ik ook heel benieuwd naar waren, is er is wat veranderd in het hele in de voorwaarden om te kunnen stemmen. Dit was eerst waren dit 50 kamers die je gespeeld moest hebben om een stem uit te kunnen brengen. En tegenwoordig is dit 100 kamers. En we hebben Rich gevraagd waarom dit veranderd is.
Okay, so the main reason we went from 100 to 50 was, well, twofold. One is that the nature of our system is completely built on trust. And in order to have meaningful results, we need to ensure that everybody that comes into the project is coming in here and acting in good faith, and they are who they say they are. And it actually takes time for every application for us to go through and vet the application and make sure that the person is who they say they are. They're not hiding some connection to an escape room that they might own and might be trying to vote up, and that they actually, you know, have played the number of rooms that they've played, and that we generally are confident that they're going to be a positive influence on the project. The problem is that that takes time, and the lower the threshold is, the more applicants we get. And the more difficult it is to give the amount of scrutiny that is really required to make sure that we can keep a really high bar on making sure that everybody that gets in is deserving to be in, basically. So by getting to 100, we cut off a huge number of applicants in the 50 to 100 range. And by the way, that also people in the 50 to 100 range take just as much time to approve and to vet. And then when it comes time to the ranking, as I discussed with the algorithm before, most of the people in that range have very few rooms that they're able to even rank. And so we do all this effort to get them in, only for them to have like three rooms to rank, and it has approximately zero impact on the results. And so this is really about maximizing the time we spend to focus on doing a good job with new applicants and making sure that those applicants, then when they get in, they're able to have an impact on the system in a meaningful way.
Ja, dat klinkt echt heel logisch wat je vertelt natuurlijk. Hè? Want iedereen heeft nu al 50 kamers gespeeld, kan dan in theorie lid worden. Ja. Ja, en ze hebben er echt een hoop werk aan. Terwijl ja, van die 50 kamers, hoeveel RPK-kamers heb je dan gespeeld?
Ja.
Theoretisch zou het er 50 kunnen zijn.
Ja, maar vaak
is de kans klein natuurlijk dat je er open al 5 à 10 hebt gespeeld.
Ja, en ik vind het ook wel mooi dat ze dan in dit geval ook kwaliteit boven kwantiteit zetten. Dus ze hebben minder stemmers.
Maar wel met meer kamers.
Ja.
Ja, we hebben het nu over stemmen. Misschien is het dan wel heel logisch dat we een keertje uitleggen hoe het stemmen juist werkt. Want ja. Daar gaat iedereen als eerste mee in aanraking komen. Nou, om te kunnen stemmen moet je een account maken en heb je dus 100 kamers moeten spelen om überhaupt lid te kunnen worden. En heeft Rich net uitgelegd waarom. Ja, de reden is dus heel erg simpel. Je hebt het net gehoord. Ja, je wilt ook van die 100 kamers een paar kamers gespeeld hebben die ook in die lijsten terechtkomen, zodat je ook iets kan rangschikken.
Ja, en ik denk dat het ook goed is om te zeggen dat het dus echt ook bewijzen is dat je 100 plus kamers hebt gespeeld. Dus dat betekent dat je in je account ook, of in je aanmelding in ieder geval, referenties moet opgeven voor mensen die kunnen bijstaan dat jij meer dan 100 kamers hebt gespeeld. Je moet ook aangeven of dat je affiliaties hebt met een escape room, ja of nee. Ik zit even in mijn geheugen te geven. Het is al even een tijdje geleden dat ik een account heb aangemaakt. Ja. Als je hem namelijk eenmaal hebt, dan heb je hem.
Ja, dan doe je er niet zoveel mee.
Ja, hooguit de kamernummers ophogen, dat is dan wat ik wel eens doe.
Ja, ik heb mijn bio wel eens veranderd. En daar is het ook, je maakt een bio aan met een beetje wie je bent en wat je drijft. Dan maak je zo lang en zo kort als je zelf wilt. Leuk daaraan om te vertellen is wel, je maakt hem aan en je verandert het, maar wordt maar één keer per jaar aangepast. Dus als jij in maart inlogt en je verandert je aantal en je klikt drie dagen later op je account, dan staat er nog steeds het oude aantal. Ze passen er maar één keer per jaar aan.
Dus je hebt wekenlang geprobeerd om je bio aan te passen en toen kwam je erachter dat het zo werkte?
Ja, ik heb hem al een paar keer opnieuw ingevuld. Elke dag dacht ik doe iets mis of ik ben op de save-knop vergeten te zeggen.
Dus,
wat ook heel belangrijk is om te vertellen, is dat de eigenaars zich ook mogen aanmelden. Je mag als eigenaar gewoon zeggen, ik ben ook een speler en ik heb ook 100 kamers gespeeld. Je mag zelfs je eigen kamer toevoegen aan hun lijst. Alleen zul je daar moeten zeggen van, ik ben wel de eigenaar van die kamer. Ja. Zodat je daar zelf niet meer op mag stemmen. En daar zijn ze best wel heel streng op.
Jazeker. En dan is het eenmaal zover dat er gestemd moet worden. En het stemmen dat gebeurt in november. En de kamers die vorig jaar gewonnen hebben, dan praten we dus over de top 50 van vorig jaar. Die staan er automatisch tussen. En de nieuwe kamers, of de genomineerde kamers moet ik zeggen, die zijn toegevoegd aan de lijst. En daaruit kan je kiezen.
Ja, dan lopen we misschien een klein beetje vooruit, maar de nominators bepalen eigenlijk welke kamers goed genoeg zijn om in die lijst opgenomen te worden. Vroeger verloren nominators heel veel van hun stemmen aan reeds bestaande kamers die automatisch goed waren. En om dat probleem een beetje te vermijden, hebben ze nu gezegd van ja, de winnaars van vorig jaar, de top 50, die zetten we automatisch al in. Dus geen enkel nominator verliest nog zijn stem aan die kamers. Waardoor je eigenlijk andere kamers die anders wel moeilijker in die lijst terecht zouden komen, nu makkelijker erop
Ja, die krijg je in één keer een kans om genomineerd te worden. En dat is natuurlijk wel iets heel tofs.
Ja, want het wil niet zeggen omdat de top 50 van vorig jaar opnieuw genomineerd is automatisch, dat ze ook automatisch terug in die top 50 zullen staan.
Nee, want dat zullen de stemmers uiteindelijk bepalen.
Ja, en daar zijn iedereen met 100 kamers of meer, dus jullie waarschijnlijk.
En dus ook nominators kunnen ook stemmen uiteindelijk.
Ja.
Misschien ook goed om even te vertellen hoe het stemmen werkt. Als stemmer kies je dan uit de totale lijst van kamers, dus de 50 van vorig jaar plus alle genomineerde kamers. Daarin ga je kijken welke kamers je gespeeld hebt. Anders wordt het natuurlijk lastig om een stem erop uit te brengen. En daarna mag je ze in eigen volgorde zetten. En dat betekent dus dat je op nummer 1 positie zet je de kamer die je het vetste vindt die je ooit hebt gespeeld. Of die jou in ieder geval als nummer 1 in je hoofd hebt zitten. En zo werk je eigenlijk de lijst af. De volgorde hoe je het doet trouwens maakt helemaal niks uit. Maar uiteindelijk heb je een lijst van 1 tot en met 3. Of een lijst van 1 tot en met 20.
Ja.
Het is maar net van, hangt maar net af van hoeveel kamers je hebt gespeeld die in de genomineerde lijst staan.
Ja, theoretisch zou het dus kunnen dat jij 100 kamers gespeeld hebt en dat je ook 100 kamers moet rangschikken. Dan heb je alleen maar ter PK kamers gespeeld. Maar ja, in theorie kunnen het er ook 3 zijn. Dus,
of één
of geen, dat kan ook.
Ja.
Nou, zodra je dan tevreden bent van de volgorde van je stemmen, dan geef je die door. Het is echt wel belangrijk dat je dat op een bepaald moment ook doet. En dan moet je van weten dat je op elk moment ook je stemmen nog kan aanpassen tot het einddatum eigenlijk.
Ja.
Dan staat het vast. Maar als je het vergeet om ze door te geven, je krijgt nog wel een reminder geloof ik per mail. Of ze doen op Facebook nog wel eens een berichtje.
Voor mij nooit zo ver gekomen, denk ik.
Ja, ik geef ze ook altijd meteen door. En dan heb je altijd nog een edit-functie. Dat je nog altijd achteraf kan denken. Nou, ik heb er eens over geslapen. Misschien moet ik die toch van positie 5 afhalen naar god weet welke positie.
Dat heb ik nog wel eens gedaan, ja.
Ja. Maar als je het vergeet door te geven, daar is geen weg terug. Dus op een bepaald moment is het ook voorbij. En dat is gewoon een beetje zonde. Als je het niet opgeslagen hebt. Ook goed om te weten dat de mensen die een account hadden, toen ze bijvoorbeeld 50 kamers gespeeld hadden en een account hebben aangemaakt, dat die mensen allemaal hun account blijven behouden. Het is niet nu plots omdat 100 geworden is, dat je plots nog 23 kamers moet gaan spelen om je stemaccount te blijven behouden. Dus die blijven allemaal hetzelfde.
Is denk ik ook wel logisch, want die mensen zijn toch al gescreend op hun betrouwbaarheid. Dus, ja,
die hebben waarschijnlijk ook ondertussen meer kamers gespeeld.
Waarschijnlijk wel.
Nou, ik denk dat we de rits nog eens terug moeten bijhalen, want willen we ook wel weten of de nominators, die zijn nu 200 kamers, of dat zo gaat blijven.
That is my plan. I don't have any intention of increasing that anytime soon. Now, that doesn't mean that we won't ever increase it, but it has been 200 since the time we introduced room limits in 2019, and that has never increased, and I feel like the volume of folks that are at that level is sustainable where it is, and so I don't actually think that's going to change. Right now, I believe we have on the order of something like a little over 400 to... Actually, no, it's close to 500 nominators that have been approved into our system, and we have something like 1,500 voters that are not nominators into the system. So, that seems like the ranges we're at now are pretty good, and I don't expect to change either the 100 or the 200 anytime soon.
Ja, ik vind het goed klinken.
Ja, super. Dan houden wij in ieder geval de nominator rol vast.
Ja, ik denk wel, we horen natuurlijk net mensen die 1000 kamers gespeeld hebben, 1900 kamers. Maar ik denk voor de gemiddelde Belg en de gemiddelde Nederlander is alles boven de 120, 150 is echt al heel veel hoor.
Dus maar ik denk wel dat het nog steeds past bij wat hij zegt. Hè? Dat op het moment dat jij ook echt kamers wil nomineren buiten de Benelux. Vaak de mensen die 200 plus kamers hebben gespeeld zijn natuurlijk ook wel naar het buitenland geweest.
Ja, en dat is positief. Want daardoor kun je veel beter bepalen wat kwaliteit is en wat niet. En dan heb je ook wel een bepaalde visie. Dus ik denk dat daar ook wel een beetje het zwakke punt zit. Er zijn een aantal landen waar je heel veel escape rooms kan spelen. Athene is echt wel een voorbeeld waar je heel veel escape rooms in één stad vindt. Praag ook. En wat je daar wel krijgt, is dat mensen een bepaald beeld krijgen, dit is een escape room. Maar daardoor nog nooit een beetje geproefd hebben wat er in het buitenland gebeurt. En dan zie je wel, dan belanden sommige kamers waar wij van denken van, mijn god, hoe is dit op die lijst beland? Dat komt een beetje door die mensen die dan 200 kamers spelen in een eigen stad of land. En eigenlijk niet weten wat er buiten gebeurt. En dan denken, ja, dit is helemaal de vetste kamer ooit. Alleen ja, als je...
Kun je natuurlijk nooit helemaal ondervangen. Zeker niet als je een wereldwijde... ranglijst maakt. Ja, het is bijna niet mogelijk voor iemand om zoveel gespeeld te hebben over de hele wereld, denk ik.
Ja, maar daar gaan we het straks nog verder over hebben. Hij heeft het natuurlijk nu over nominators, dus we gaan ook even de uitleg doen van hoe nomineren werkt. Ja, om nominator te worden dien je dus 200 kamers gespeeld te hebben. Dat zul je dus ook moeten bewijzen, net als dat je 100 kamers hebt. Ik had toen wel de indruk dat er net iets strenger naar gekeken werd.
Ja, ik durf niet zeggen hoe het achter de schermen gaat. Maar voor mijn gevoel was het wel ongeveer hetzelfde. Je moet ook weer opgeven, referentie. En dat je aantal kamers doorgeeft. Volgens mij kun je ook een bio opgeven.
Ja.
Dus volgens mij komt dat redelijk overeen.
Ja, je vult net dezelfde site weer in, alleen ja. Je meldt je dan aan als een nominator. Dan gaan een dag of twee of drie, ooit misschien net iets langer overheen. En dan krijg je gewoon een goedkeuring dat je geselecteerd bent als nominator. Het klinkt allemaal heel chic, maar...
Volgens mij zijn er ook wat meer open velden om volgens mij nog wat meer te vertellen over... Het voelde ook wel een klein beetje als een sollicitatie
ja,
doen.
Ja, dat klopt.
Dat moet ik wel zeggen. Het is, wat ik al zeg, het is al heel eventjes geleden en je kunt er niet nog een keer doorlopen in het proces. Maar ik weet nog wel dat ik dacht van, nou, het lijkt wel alsof ik aan het solliciteren ben voor nominator. Ja, misschien is het ook eigenlijk wel een beetje gedaan. Zo. Ja.
Ben je aangenomen?
Ik ben aangenomen, ja, zeker. Ja.
Maar nominators moeten geheim blijven.
Oh, ik ben niet aangenomen. ik weet niet eens waar we het over hebben vandaag. Nee, wat ter PK?
Ja, nooit van gehoord.
Ja, dus over het algemeen wijst het op zich wel voor zich, toch? Wanneer je een account gaat aanmaken.
Ja. Het enige verschil dus met de stemmers is dat jij in de maand oktober al een beetje werk krijgt. Waar je vroeger eigenlijk random ging selecteren. Dit vind ik mijn 15 of 20 beste kamers die ik vind, die moeten op die lijst staan. Heb je nu het voordeel dat je 15 stemmen krijgt. En die hoef je niet meer aan die top te geven. Dus kun je echt gaan kijken van, heb ik het afgelopen jaar of de laatste twee jaar gespeeld, waar ik van vind dat die kamer op die lijst moet komen staan.
Ja. En je krijgt als nominator 15 stemmen of mag je 15 kamers nomineren. En die moeten aan twee voorwaarden voldoen. De ene voorwaarde is dat de kamer in het Engels te spelen moet zijn. En de tweede voorwaarde is dat de kamer minstens 30 dagen open geweest moet zijn. Tussen 1 november en 31 oktober het volgende jaar.
Ja. En de kamer moet in het Engels te spelen zijn. Het kan ook zijn dat de kamer nog steeds in het Grieks of in het Spaans is, maar dat er een vertaler meegaat of dat het vertaald wordt op een of andere manier. Als het maar in het Engels te spelen
is. Het moet beschikbaar zijn voor de wereld om te spelen.
Ja, en er is wel eens een tijd een discussie geweest van, moet de website ook in het Engels zijn? Maar dat is geen echte regel. Dus daar ben ik ondertussen wel achter. Dat die, in ieder geval, als dat een regel
die
is...
Die regel is het niet.
Nee, die werkt in ieder geval niet. Dus, je nomineert op twee manieren. De eerste manier is de makkelijkste manier. Je kijkt gewoon of de kamer al is aangemaakt en je selecteert hem gewoon. Dat wil eigenlijk gewoon zeggen dat iemand anders, een andere nominator, ooit, maakt niet uit wanneer, hem aangemaakt heeft als van dit is een kandidaat. Hij of zij vult dan alle gegevens in en maakt die kamer aan. Hun machine gaat er overheen en checkt even van, ja, klopt het wel? En voegt hem toe. Dat is de makkelijkste manier. Je kan zoeken op land, je kan zoeken op naam. Ja. Het is eigenlijk vrij makkelijk. Het kan ook zijn dat die kamer die jij selecteert nog niet in de lijst staat. En dan maak je hem eigenlijk zelf aan.
Maar dat is eigenlijk ook niet zo heel spannend. Het is niet zo'n uitgebreide formulier wat je dan moet invullen.
Nee, dat klopt. Bij alle twee geldt dat je ergens een balkje gaat krijgen om aan te geven van, ja, ben jij op een of andere manier verbonden met die kamer? Het kan zijn financieel, of je werkt er, of je bent de eigenaar. Dat mag natuurlijk niet. En voor de rest is het allemaal juist hetzelfde. Je moet alleen ergens tegenwoordig aangeven hoe eng je de kamer vindt. En dan gaat het meer als, dit is horror, dit is een spannende kamer en hier is helemaal geen horror aan. Iets in die aard. Dus je geeft eigenlijk een soort scary symbooltje. En voor de rest vul je in welke versie dat je gespeeld hebt. En je kan er een korte uitleg bij typen.
Ja, en dan wordt de camera gemaakt.
Ja.
En kan je hem toevoegen aan jouw lijst? En is dat een van jouw 15 genomineerde kamers?
Ja.
Wat nou als je maar 10 kan nomineren? Dan blijven die 5
Die laat je dan blanco, ja.
Ja, precies. Ja. Dus heb je... Maar ja, goed, aan de andere kant, als jij 200 plus kamers hebt gespeeld, kun je natuurlijk altijd 15 kamers wel...
In principe wel.
...nomineren en anders voeg je ze toe.
Ja, het ding is natuurlijk wel dat je als enthousiasteling wil je natuurlijk de buitenlandse speler of de speler in België en Nederland eigenlijk leiden naar de beste kamers in jouw land of omringende landen. En ja, als je dan zomaar wat random gaat invullen, dan je denkt, ja, dit is wel leuk en je tikt er die maar aan, dan heb je natuurlijk een kans dat zo'n kamer eigenlijk onterecht helemaal in die top gaat belanden.
Ja, genomineerd is in ieder geval.
Ja, in ieder geval genomineerd. Want ja, we slaan nu natuurlijk nu wel een klein stukje over. Het is niet omdat jij een kamer nomineert dat die kamer ook automatisch stemrecht heeft. 4 nominators moeten namelijk een kamer nomineren. Dus als jij hem aanmaakt, dan heeft een kamer 1 stem, maar dan heeft die kamer nog steeds 3 andere stemmen nodig. Dus 3 andere spelers moeten er ooit nog een stem op geven. Op het moment dat je die 4 stemmen heeft, dan kunnen de stemmers in november er eigenlijk op gaan voten en zelf zeggen, ik wil die kamer zo hoog in de lijst hebben staan.
Ja, dus 4 keer genomineerd door 4 verschillende spelers is in de nominatielijst. Ja. En daarop kunnen de stemmers stemmen.
Ja, klopt. Nu, over stemmen en nomineren, we hebben Rich daar ook een beetje een kritische vraag over gesteld. Want tot voor kort was het zo dat als jij heel veel kamers gespeeld had, zeg tussen de 600 en de 1000, dan was jouw stem eigenlijk meer waard als iemand die 100 kamers had gespeeld. Dan krijg je situaties waar misschien mensen een groepje hebben van 4 personen die alle 4 heel veel gespeeld hebben. Die gaan een kamer spelen en die amuseren hun eigen te platter. En die zeggen, ja, dit is echt een fantastisch goede kamer. Wij stemmen hier allemaal op.
4 nominaties.
Ja, 4 nominaties automatisch en een stem die veel meer waard is. Dus die kamer die belandt heel hoog. Heb ik als dan gewone speler die 100, 200 kamers gespeeld heb, heeft het dan nog heel veel nut dat ik stem? Want ja, bots ik tegen een soort limiet op wat ik als kleine stemmer, ja, hoeveel is mijn stem nog waard? En weeg die op tegen die stem die mensen die heel veel gespeeld hebben, ja, heeft het dan nog nut?
Goeie vraag.
Ja, en daar waren we ook heel benieuwd op of hij hier wou op antwoorden. En dat heeft hij gedaan. En het antwoord is iets anders dan je zou verwachten.
Okay, well, there's a lot in this question. I will say that, first of all, it is not at all about how many rooms a player has played overall. It is more so about what percentage or what number of finalists that player has played. So obviously you can only rank rooms that have made the finals. If you have a player that's ranked, and basically the way that it works is that you provide a ranked listing of all the finalist rooms that you've played. So if you've played 100 rooms, you create a ranked list of 100, and what we actually use as input to the algorithms is all the pairs that generates. So for instance, if you rank a room first out of 100, you're generating the fact that you've ranked it better than number 2. So you've got a 1 is better than number 2, you've got a 1 is better than number 3, you've got a 1 is better than number 4, and so on. And then you've got a 2 is better than number 3, and a 2 is better than number 4. So you've got a lot of pairwise comparisons. Like you've got a square of those. Like, so if there's n in your list, you've got essentially n squared comparisons. Whereas somebody with only 10 finalists is on their list, they're going to have a lot fewer comparisons. And so actually, up through last year, this has actually meant that there's a tremendous difference. So like somebody that's played 100 of the finalists is going to have a substantially higher impact on the ratings than somebody that's only played 10 of the finalists, because once you've played 100 of the finalists, you can do direct comparisons between way more rooms. Now, I have done a lot of research on exactly how this affects the results in the past year, and I am actually changing the algorithm a bit this year to reduce the impact of this difference, to basically give a little bit more power to the players that aren't doing as many comparisons, so that the results are not dominated by the opinions of those that have played the most rooms to the same degree. Now, there is something to be said that the more rooms you've played, the more sort of basis for comparison you have, and the more context you have for affecting the ranking. So, you know, it does make some sense that the more you've played, the more impact you should have. But it has been a little bit too strong in the past. So this year, I will be dialing it back a little bit by basically reducing the strength of the votes for those that have a tremendous number of comparisons that are coming in. And that will, as a result, sort of relatively increase the strength of the results of those with fewer rooms compared. I don't think it's going to make huge changes in sort of how things go, but we have had a handful of results in past years where there were some results that were somewhat surprising to certain regions, where like maybe the room that ranked higher in a region was not the one that is generally considered to be the best room by the people that live in that region. And when I looked into that, that was because of this effect where somebody coming in from out of town that had played, you know, 100 finalists really happened to like that room, and it ended up giving it a little bit of a boost. That should be diminished this year. And actually, having tested some algorithms, I am quite confident the results are not going to have those types of anomalies to the same degree this year.
Nou, ik ben heel blij dit te horen. Ten eerste ben ik heel blij dat je die vraag heeft willen beantwoorden.
Ja, absoluut.
En ik snap wat hij wilt zeggen. En aan de andere kant ben ik ook heel blij dat hij ook zegt van misschien moeten we toch de power dat iemand die heel veel kamers gespeeld heeft, die heeft waarschijnlijk ook heel veel RPK-kamers gespeeld. Ja, als daar heel veel macht bij ligt, ja, dan ga je als gewone speler met 10 kamers of 10 RPK-kamers ervaring, heeft jouw stem geen nut meer. Daar had ik heel veel schrik voor.
Ja, nee, ja, eens. Want dan heb je eigenlijk een groep spelers die elk jaar het gaan bepalen.
Ja.
En als zij één kamer nou eenmaal al in hun hoofd hebben zitten als de kamer van de wereld, dan zal de ranglijst ook vrij weinig veranderen.
Ja, nu voor de duidelijkheid, wij kennen de verhouding niet. Hè?
Zeker niet.
Als Sarah Dot zou zeggen met haar 1900 kamers, dit is voor mij de nummer 1. Hoeveel stemmen van een speler met 100 kamers ervaring, die misschien 4 finalisten gespeeld heeft, ja, hoeveel van die mensen moeten er zijn om nog een beetje tegengewicht te bieden? Dat stukje weten we niet. Maar het is al goed om te horen dat hij zegt, ik wil er iets aan doen.
En ook wel logisch hoe hij vertelt natuurlijk dat iemand met meer finalisten in zijn repertoire, ja, dat is natuurlijk, ja, hoe zeg je dat?
Ja,
beter te bepalen wat de kwaliteit is van een nummer 1. Bijvoorbeeld.
Het blijft een mening natuurlijk. We kunnen alle twee een lijst van 100 op 100 invullen. En we gaan waarschijnlijk niet dezelfde lijst maken.
Nee.
Wat je wel gaat zien is dat hoe verschillend mensen ook zijn, kwaliteit komt toch altijd bovendrijven.
Dat denk ik ook. En dan zal het misschien in de top 3 of in de top 5 zal het echt wel verschuiven. Maar ergens zul je wel een bepaalde consensus zien.
Ja. Wat Rich dus eigenlijk zegt is, als we 100 finalisten hebben, ja, en je hebt ze alle 100 gespeeld, dan krijg ik van jou een lijst van 100 kamers. Want jij kunt ze allemaal met elkaar gaan vergelijken. Hm. Iemand die van die 100 kamers er maar 3 gespeeld heeft, ja, die zet een kamer op nummer 1, nummer 2 en nummer 3 en is klaar. Maar ja, welke van die 100 kamers heeft hij gespeeld? En tussen die kleine hoop gaat hij of zij gaat dan een selectie maken. Dit is mijn beste kamer. Maar ja, misschien heeft hij de beste kamer van die 100 helemaal niet gespeeld, maar hij zet hem toch op nummer 1.
Precies.
En om die reden is jouw stem dan tussen aanhalingstekens minder waard. Die is natuurlijk wel iets waard. En die zal het totaal wel versterken als jij hetzelfde denkt als andere spelers.
Het is gewoon een heel complex. Het is een ontzettend complex algoritme. Dat is denk ik vooral de conclusie. En dat hij daar zo integer mogelijk mee probeert om te gaan, dat haal ik er ook uit.
Zeker.
En zo eerlijk mogelijk dat wil vormgeven. Maar ik denk dat het altijd een lastig iets blijft om neer te zetten.
Ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat iedereen die meewerkt aan dit project is vrijwillig hieraan bezig. Iedereen wil gewoon een stem uitbrengen en wil gewoon het beste resultaat. Alleen als je op een gegeven moment het gevoel hebt van, ja, of ik nu stem of niet, het maakt toch niks uit. Mm-hmm. Ja, dat gevoel wil je niet aan iemand geven.
Heb je dat gehad?
Nee, maar toen ik het wel hoorde, toen dacht ik op een bepaald moment van, ja, maar wacht even. Jan Modaal gaat nooit geen 1000 kamers spelen.
Nee.
Als die mensen hun stem zoveel waard wordt, en die van mij is zo weinig waard, hoeveel van mijn mensen moeten er dan zijn om nog een beetje tegengewicht te bieden? En maakt het überhaupt iets uit? We gaan er straks nog heel even over hebben, maar ik heb ooit kamers van de Terpica-lijst gespeeld. Dat ik echt dacht van, hoe is dit hier ingeraakt? Wat doet die kamer hier?
Eens verklaard door dezelfde kamer.
Ja, maar dan denk je wel van, ja, er is dus een klein select groepje mensen dat die kamer gespeeld hebben, die fantastisch vond, die een hoge score gegeven heeft. En die mensen stemmen is ook nog eens heel veel waard. Ja, dan krijg je een gevaarlijke situatie, hè? Want dan doen we allemaal hetzelfde. Alleen, wat wij doen maakt niet uit. En een heel klein select groepje, die gaat het eigenlijk bepalen. Hm. En dan komt er wel heel veel macht bij heel weinig mensen te liggen. Dus,
ja, of het overgrote deel is een bepaalde kwaliteit gewend. Kan natuurlijk ook zo zijn, hè? In Nederland zijn we wel echt extreem verwend.
Ja, maar als je nu een speler hebt met heel veel ervaring die alleen maar geeft om horror. En het maakt niks uit hoe de decoratie is, maakt niks uit om de puzzels. En die persoon heeft ook nog eens heel veel stemrecht. Ja, dan komen er kamers naar boven. Ja,
ja, nee, ja, eens.
Waar wij van denken van, ja, maar kijk eens rond. Hier is niks afgewerkt. Er zit geen verhaal in. Wat vindt iedereen hier zo fantastisch aan?
Ja.
En dan haal ik Griekenland misschien een beetje aan. Maar die Grieken zijn helemaal dol op acteurs en horror. Ja, ze geven niks om afwerking. Ze geven niks om puzzels. Als het maar eng is. Als je zegt, ik heb die muur hier mooi behangen, dan zeggen ze, had je de geld niet beter uitgegeven aan een extra acteur? Ja, als daar heel veel mensen zijn met heel veel kamers ervaring, dan drijven wel andere kamers naar boven als dat wij gewoon zijn. Dus, maar goed, daar gaan we straks nog even over verder.
Ja, zeker.
We zijn nog wel verder met Rich beginnen babbelen, want het was toch zo gezellig.
We gaan weer even terug naar Rich, want we hebben hem namelijk ook de vraag gesteld wat het ultieme doel is van Terpica.
Well, I would say the ultimate goal is basically just what it started out to be, which is to find and recognize the best escape rooms in the world. And if that helps in some small way to keep pushing the industry forward to making better and better games, then that is a fantastic side effect. that's really all there is to it. I mean, I think that there's sort of two sides to that coin. One is that it's intended to be a recognition and accolades for those folks making awesome experiences and giving them something to feel good about because they've created a game that people love. And then it also is a service for the enthusiasts out there that want to plan their travel around going and finding the best games where they can play them. And I know a lot of folks, including myself, that use the results of Turbica to plan their vacations and figure out where they should go to play escape rooms. So I think those are kind of what we're after. And as long as people keep enjoying the outcome on both sides, then we will keep doing it.
Ja, ik kan het wel beamen hoor, want ik gebruik hun leestal om op vakantie te
gaan. Ja, ik wou net zeggen, volgens mij het doel bereikt. Misschien nog iets meer mensen bereiken met Turbica, maar ik gebruik hem ook.
Een andere vraag die we nog hadden, en die is van de eigenaren gekomen, is... het is een top 50 lijst die ze maken, dus een 1 tot en met 50. De vraag is van, waarom een top 50? Waarom is het niet gewoon, dit zijn de beste 50 escape rooms ter wereld en er is geen onderling verschil meer. Dit zijn gewoon de finalisten, alle 50. Daar zijn heel veel eigenaren benieuwd naar. Waarom moet er een nummer 1 zijn? En ook dit was een vraag waar ik dacht van, ja, misschien wilt hij het niet beantwoorden of zo, maar heeft hij wel gedaan.
That has been suggested. But I am 100% committed to always showing as transparently as possible the results of the project. So from my perspective, if I'm looking at the results and I find value in something that is not a privacy concern or anything like that, I feel everyone should have access to that data. So if I can see what the actual raw rankings are, then I want to make anybody that has a similar interest of me of being able to see that also be able to see that same list. I feel like to hide the data is something that I mean, while I do understand the arguments for doing that, because obviously there is no ground truth here, and you know, if a room is ranked 15th and then another is ranked 17th, like, is 15 meaningfully better than 17? Certainly not. And even, you know, all of this is subjective, and we could run it a million times and never get the same exact list twice. And I understand all that. But there is signal here. And if I were to cut it off at 50 and not say, you know, which they are, or 30 or whatever, if I were to cut them off at a certain level and just hide all the rankings above that, then people would not have access to the signal that I can see. And so I don't know. I am all about making sure. I'm a data geek myself, and I have always found it frustrating when people try to hide the data. So I will continue to show the whole ranking and interpret it the way we're going to interpret it. Like, for instance, we identify the top 50. We are only giving the top 50 top room awards. All the top 50 get the same award, but we show the numbers because that's how we got the top 50. So.
Ja, ik snap wel wat hij wilt zeggen.
Ja, ik eigenlijk ook. En ik snap hem eigenlijk vanuit beide kanten. Dus aan de ene kant is het nodig om altijd maar overal lijstjes aan te hangen. We hebben ook al vaker met eigenaren om tafel gezeten. We hebben zelf ooit een review-aflevering gemaakt. Ja, dat blijft natuurlijk altijd de eeuwenoude discussie, hè? Moet je dingen in een lijst van 1 tot en met zoveel plaatsen?
Ja, het ding is natuurlijk, pak nu, we krijgen onze zin. Of de eigenaren krijgen hun zin en zeggen, oké, dit is gewoon, dit zijn de beste 50 escape rooms in de wereld. Dan zegt nummer 51 misschien, en waarom ik je niet? Waarom niet de top 60 of de top 100? Ja, je gaat altijd iemand buitensluiten.
Is ook. En als ik zelf kijk naar hoe ik de Turbica-lijst benader, ga ik eigenlijk vanuit dat alles wat in de top 50 zit sowieso de moeite waard is. Dus voor mij persoonlijk maakt het niet uit of dat een kamer op nummer 25 staat of op 40 of op 1. Als ik de mogelijkheid krijg, dan ga ik spelen.
je zou eigenlijk hopen en denken dat die lijst een soort afspiegeling is, dat de beste kamers van elk land boven komen drijven. Ja. Als jij naar Andorra gaat of Portugal of Praag of wat dan ook, dat je gewoon die lijst kunt gebruiken en eigenlijk kunt kijken wat is eigenlijk volgens heel veel liefhebbers, eigenaren, noem maar op, de beste kamer van Portugal of de beste kamer van Praag. Ja. Zo heb ik de lijst altijd benaderd. Ik vind die lijst, die geeft op een gegeven moment die top aan. En het nadeel van die top vind ik persoonlijk, dat je landen met elkaar gaat vergelijken. En wat we al gemerkt hebben, en dat zul jij ook wel gemerkt hebben, in Nederland zijn we heel goed met de veiligheid. We zijn heel goed met afwerking. We zijn heel goed met het verhaal, met de totaalbeleving, muziek, licht. Dan kom je in een ander land en dan mag plots levend vuur gebruikt worden in een kamer. Ik weet niet of het mag, maar ze doen het. Je komt in andere landen, ja, daar hebben ze nog nooit van een copyright gehoord. Dus daar staan letterlijk de muziek van de film op, de visuals van de film, alles gebruiken ze. Maar daar huren ze 1200 vierkante meter voor €400 per maand. Dan betalen ze een acteur €60 per dag. Ja, daar kan een Nederlandse of een Belgische kamer absoluut niet tegen op. En toch ga je die twee door die lijst een beetje met elkaar vergelijken. Ja. En dat vind ik een nadeel. Want ja, die kamer in Nederland of in België, die gaat dat nooit kunnen. Die gaan geen kamer van 500 vierkante meter kunnen bouwen. Mm-hmm. Want daar is het veel te duur voor. Maar dat doen ze in andere landen wel. Dus moet je ze met elkaar vergelijken. Daar is het enige nadeeltje van zo'n top.
Ja.
Je gaat eigenlijk twee categorieën met elkaar vergelijken die niet met elkaar te vergelijken zijn, buiten dat ze alle twee een escape room zijn.
Ja, maar ik denk ook wel dat dit verder gaat dan, pak ik even Escape Talk erbij, hè? Waarbij je echt cijfers gaat geven en op die manier probeert het kaf van het koren te scheiden. Dit is meer zijn doel is geweest om alle de beste escape rooms over de hele wereld, een hele exercitie die je moet doen, inzichtelijk te maken. Dus volgens mij gaat dat verder dan, oh, ik geef hier een 10 voor de sfeer en 8 voor de puzzels. En heeft dat een heel ander einddoel.
Ja, maar je ziet het op Escape Talk ook al, hè? Dat enkel een 10 is nog goed genoeg.
Ja, voor mij persoonlijk niet, maar goed, nee, dat is voor een mij andere, ook
maar daar krijg je dus een andere aflevering. Maar daar krijg je een beetje hetzelfde. Daar heb je ook toplijstjes en ja, die worden ook gebaseerd op punten. En als je op een gegeven moment een 7 geeft, dan krijg je bijna een mailtje terug, wat was er mis? Er was niks mis. En,
ja, maar alleen volgens mij, ja, voor mij persoonlijk is de Turpica-lijst en bijvoorbeeld de een Escape Talk-lijst niet te vergelijken met elkaar in dat opzicht.
Nee.
Voor mij in ieder geval niet. Wat ik dus al zeg, bij die Turpica-lijst maakt mij het niet uit of tot het dus op positie 50 staat of op positie 1. En zelfs genomineerde vind ik al interessant. Dat ik denk, hè, dit heeft dus iemand al aangegeven als interessante kamer om eventueel te gaan spelen. Dus voor mij is dat een heel ander. Ja. Ja,
mijn insteek
ik
als
goed uitleg voor.
Nee, maar als mijn insteek als nominator is heel simpel. Ik bekijk het zo van, er is iemand uit een land X die naar Nederland of België wilt komen. En die wil ik dat hij zo'n goed mogelijke beleving krijgt in het land dat hij komt bezoeken. Dus dan vind ik zelf ook wel van, dan moet ik daar wel echt de kamers inzetten die het echt waard zijn om te spelen. Er zijn er zat in België en Nederland, we hebben heel veel goede kamers.
Waarvoor het de moeite waard is om het vliegtuig in te stappen.
Dat.
En echt naar Nederland te komen om. Maar goed, aan de andere kant, als jij dit nu zo zegt, denk ik, ja, maar dat doe ik eigenlijk ook met Escape Talk.
Ja, maar dan kan de buitenlander niet lezen.
Nee, oké, maar ik maakte zelf net een beetje het vergelijk. Maar nou denk ik, ja, maar dat is natuurlijk ook waarom ik daar mijn mening achterlaat. Omdat ik hoop daarmee mensen de juiste escape rooms te laten spelen. Zodat ze weten wat ze kunnen gaan spelen als ze een bepaald voorkeur hebben voor een puzzelkamer of een belevingskamer. Of...
Het enige verschil is dat wij natuurlijk op Escape Talk best veel kamers hebben gespeeld voor Nederlandse en Belgische begrippen.
Ja.
Alleen als wij wereldwijd kijken, ja, dan zijn wij en dan staan we helemaal onderaan plots. Ja. Hè? Want de meeste gemiddelde speler, ik heb het dus ooit opgezocht, zit rond de 400 kamers. Dus het is echt wel mensen die heel veel gespeeld hebben, waar je eigenlijk van wacht van, nou, als we allemaal samen onze krachten bundelen, ja, dan komt eigenlijk wel de beste kamer uit een bepaald land naar boven.
Ja.
Maar goed. Daar gaan we het straks nog heel even verder over hebben.
Dus nou ja, goed. Waarom een top 50? Nou, Rich heeft het in ieder geval helder uitgelegd.
Ja.
En nou ja, goed. We hebben het natuurlijk net al even gehad over het ultieme doel van Turpica. Nou, het klonk voor mij in ieder geval dat die al aardig behaald is. Nou zijn we ook nog wel benieuwd of dat er nog dromen liggen voor Turpica.
Honestly, it's already surpassed any dream I might have had. When I first started this, it was basically just a thing I was expecting to do for a weekend and it would be neat and we would see what it was and I'd post it on Slack and that would basically be it. But it's become so much more for that. And so, you know, I I don't necessarily have any grand visions beyond what it already is, other than just keeping it at the level of respect that it has now, and hopefully, I guess I would like to see it grow to get more participation from all the different nooks and crannies of the world that have great escape rooms that we haven't found yet. I would love to be able to solve for the language problem. I mean, part of the reason why we require games be in English is that in order to compare games, we need to be able to have sort of like a common ground, because then it at least with this, those enthusiasts that do travel around are generally playing in English when they're not playing in their home country. And so that kind of gives it sort of a common feature to work from and makes the comparisons meaningful. And the comparisons have to be meaningful for the basic approach of the math that is behind all this. So anyways, I would love to find a better way to deal with that.
Nou, in ieder geval, ik denk dat hij het best wel goed voor elkaar heeft.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dit passieproject iets heel moois is geworden.
Ja. Hij haalt ook een goed punt aan. En ik denk dat ook een van de belangrijkste punten is waarom ik de lijst gebruik. Is omdat ik een zekerheid heb dat de kamer die ik wil spelen in het Engels is. Dat is al automatisch handig. Dus niet dat je er anders niet achter kan komen. Maar je weet zelf wel, als je in het buitenland wilt gaan escapen. Ja, we zijn verwend met Escape Talk. In België hebben we ook een paar review sites en zo. In Duitsland vind je er ook al één of twee. Maar niet elk land heeft het. En ga je dan maar eens zoeken, waar moet ik ongeveer terecht? Ik ben de escape roomers altijd heel dankbaar.
Ja,
die hebben
absoluut.
Ook super toffe lijstjes. Maar daar gebruik ik dus de Terpeka-lijst vooral voor, om te kijken welke kwaliteitsvolle kamer moet ik zeker in een bepaald land gespeeld hebben. Maar het is ook niet altijd wat erin staat dat echt altijd de top is. Ik zal zeggen, soms zal het een persoonlijke mening zijn. Maar ik heb er echt kamers in gespeeld. Ik denk van, mijn god.
Ja, eens. Ik denk dat we over dezelfde kamer het in ieder geval eens zijn. Of kamers, volgens mij.
Ja, er zijn er wel een paar ondertussen. Dus,
ja.
Ja, dat kan persoonlijk zijn. Hè?
Kan ook. Ja, of het heeft echt te maken met wat ik eerder al zei, hè, dat mensen bepaalde kwaliteit gewend zijn en de kwaliteit die wij wellicht gewend zijn vanuit Nederland nooit hebben ervaren. En daardoor bepaalde kamers heel hoog inschatten, omdat ze bomvol puzzels zitten of een aardig decor hebben.
Het ding kan natuurlijk zijn dat jij een kamer in Nederland gespeeld hebt die op nummer 6 staat. En dan wil je naar Athene gaan spelen en dan staat er een kamer op nummer 3. Dan denk jij,
ja, die moet wel beter zijn.
Holy cow, die moet beter zijn, dus die gaan we zeker boeken. En dan valt die kamer eigenlijk tegen, omdat je denkt van, maar dit raakt nog niet aan de kwaliteit die we in Nederland gewoon zijn of in België. Ja, hoe kan dit ding erboven staan? Maar dat is net omdat heel veel mensen op die kamer gestemd hebben, maar nooit in Nederland die kamer gespeeld hebben.
Precies dat. En dan kom je eigenlijk wel weer een klein beetje terug naar waarom een top 50... Want het gaat er dus eigenlijk meer om van, hey, als je in het land bent, dan is dit in ieder geval een van de kamers die hoog gerankt wordt. Maar dat wil dus niet zeggen dat een kamer die op nummer 3 staat uit Griekenland, als je die helemaal echt gaat vergelijken met bijvoorbeeld de kamer uit Nederland die op nummer 6 staat, dat dan gelijkwaardig is of zelfs beter is. Want dat zou het dan impliceren.
Nou, je moet ze niet gaan vergelijken.
Kom je toch weer een beetje terug op, hè? Waarom niet gewoon een top 50 van, hey, joh, dit zijn alle goede kamers, maar dan toch een ranking daarin.
Ja, maar die ranking zorgt er wel voor dat jij nu gaat denken, die kamer is beter als die nummer 6 en die vond ik al fantastisch, dus deze moet nog beter zijn. Ja, dat krijg je dus automatisch. Dus wat ook een pech of een geluk kan zijn, is dat natuurlijk net een groepje mensen die allemaal nominator zijn of allemaal een heel vroege stemrecht, een kamer helemaal fantastisch vinden. En ik heb de indruk, in Griekenland heb je bijvoorbeeld een Paradox, je hebt het dan met Ice Tiki. Daar kom je binnen en denk je, Ice Tiki is echt een lachen kamer. Maar de muren zijn van deuren gemaakt die ze nog gevonden hebben. En het is allemaal wel knullig, het is wel grappig. En dan vraag ik me af, hoe is dat ding ooit in de plaats 21 of iets beland, dat je denkt, jezus, dit is de 21 beste kamer ter wereld. Dit kan gewoon niet. En dan achteraf dan vraag je af, hoe kan dit? Dan is het misschien omdat in Griekenland alles eng en horror is en dat je eigen dan eens kapot kan lachen. Dat je daardoor met een enorm goed gevoel naar buiten komt. Dan denk je, dit hoort hoog te staan.
Maar ik denk dat ook nog wel heel erg aansluit bij de droom van Rich. Hè, om nog meer mensen te bereiken, nog meer participanten te hebben in het hele samenstelling van die Terpeka-lijst.
Ja.
En ik denk dat daar nog een hele winst te behalen valt, om dus ook een nog zuiverdere lijst te krijgen.
Ja.
Maar ja, goed, dat betekent dan wel weer dat hoe meer mensen je aanhaakt, ja, is het natuurlijk ook alweer noodzaak dat ze over de wereld hebben gespeeld om daadwerkelijk die top naar boven te krijgen.
Ja, maar dan verwacht ik wel, als daar een nummer 1 uit terechtkomt en ik rij speciaal of ik vlieg speciaal naar dat land om die nummer 1 te spelen, dan moet het ook wel echt de nummer 1 zijn. En de nummer 1 betekent dan voor mij dat het wel alles overklast wat er tot nu toe bestaat. Ja. Ik zal een voorbeeld geven. Als je nu in Griekenland bijvoorbeeld of een ander land, Italië of wat dan ook, 100 kamers hebt theoretisch, en er is er eentje bij die muziek in de kamer heeft. En je gaat die mensen spelen die 100 kamers. En dan zeggen ze, ja, dit is helemaal de shit. Want daar zat muziek in die kamer. Die moet op nummer 1 staan. En dan wij denken, ja, maar elke kamer bij ons heeft muziek. Het is toch helemaal niks speciaal. Maar voor hun is het wel heel speciaal. Maar die dingen gebeuren dus wel.
Maar zou je dan denken dat er een Turpica-lijst per land moet komen? Of per regio? Want dit kun je nooit ondervangen. Nee. Als je een wereldlijst maakt, kun je nooit... Je blijft... in dit geval, nou ja, escape room is een escape. Ik wou zeggen appels met peren, maar dat is natuurlijk niet, want het zijn allemaal escape rooms. Maar ja, daar zitten bepaalde verschillen. Ja, daar zullen altijd verschillen in blijven. En ook wat Rich zelf ook zegt, het is zo subjectief. En die lijst zal nooit elke keer weer hetzelfde zijn. Het is geen 1 plus 1 is 2.
Nee, het klopt. Ik heb 2 dingen geleerd van die lijst. Ten eerste, ik neem hem met een korreltje zout tegenwoordig. Ja. Want oké, er zal heus wel de betere kamer in het land zijn, maar voor ons ja, niet altijd. En wat ik echt geleerd heb, is de kamers in België en Nederland zijn echt van een heel hoog niveau.
Dat is het, hè?
Dat is het gewoon. We komen van een heel verwend iets en wij komen in een ander land en kijken dan van... Maar de speakers zijn niet geverfd en ik zie de lampen en de stekkerdozen gewoon zitten. En hun daar denken, dit is gewoon fantastisch. Er stond een kast in, dan moest ik door. En wij denken, ja, waarom schuift die kast niet en waarom draait die kamer zich niet ondersteboven? Ja. Dus ja, we zijn heel verwend. Dus we mogen heel blij zijn dat we hier mogen escapen.
Zeker. En het tegengeluid daarentegen is ook alweer dat ik ook een paar kamers heb gespeeld van de lijst in het buitenland. Die ook echt
absoluut,
fantastisch waren. Ja. En die ik ook zeker, in ieder geval binnenkort, zeker mijn stem ook gaan krijgen.
Ja, ik denk dat het gewoon het totaal oordeel is. Gewoon, het is geen Bijbel. Het is niet...
Nee, dat is inderdaad, denk ik, een hele mooie conclusie. Ja. Het is een inspiratielijst, denk ik. Ik heb hem zelf gebruikt om uiteindelijk te besluiten om naar Athene bijvoorbeeld te gaan. Nou bleek uiteindelijk dat we heel veel kamers niet konden doen met 2 personen. Maakt niet uit. Maar inderdaad, om het echt als een inspiratie te gebruiken. En vanuit daar... Misschien eerder over te schakelen naar escaperooms.de om vervolgens ook echt te kijken in de stad welke escape rooms er allemaal zijn en welke je kan gaan spelen.
Ja, eens. Nou, dan gaan we nog heel even terug naar Rich, want we hebben nog 2 extra vraagjes gesteld. En de eerste vraag is, heb je ooit zelf een escape room willen beginnen? Ja, die vonden we wel leuk om te weten waar je er vandaag.
Dan mag je niet meer stemmen.
Of alleen op je eigen kamer niet.
Interestingly enough, my answer is not really. Like, I know a lot of enthusiasts say that. I do have a background of playing puzzle hunts and creating puzzle hunts, and I have actually run a bunch of events myself that are puzzle-based. I know how much work it is doing the amount of work that it would be required to actually create and run an escape room is just really something that is not at all interesting to me. I think that I classify myself more as like, you know, somebody who loves movies doesn't necessarily want to make a movie, and somebody that loves books doesn't necessarily want to write a book. So I am squarely in the camp of I love escape rooms, but I do not want to make an escape room. Yeah, so that's that.
Nou, lijkt me een duidelijk antwoord. En ja, een mooi vergelijk.
Ja, ik snap hem wel.
Zeker. Hey, en dan hadden we eigenlijk ook nog... Volgens mij eigenlijk de laatste vraag ook die we hadden aan Rich.
Ja, klopt.
Wanneer die terugkomt in de Benelux, zodat we misschien ook face-to-face een keer kunnen ontmoeten?
Ja, zeker. En het was ook een vraag van de eigenaren die wel eens benieuwd waren wanneer hij de nieuwste kamers van België en Nederland kwam spelen.
Well, since about 2018, skipping over the pandemic years, I have been trying to come to various places in Europe on a trip. Approximately once a year, and it is my dream and privilege to be able to even think about considering doing that again. There is some chance that next year's trip, if it happens, will be to the Belgium and or the Netherlands, and I there are certainly some of the top rooms that were on the list. I know, I was last in the Netherlands in 2019, and there's been some great stuff since, so maybe next year. Let's say tentatively 2023.
Ja, ik denk dat heel veel mensen het leuk zouden vinden als hij nog eens langs zou komen.
Ja, en ik denk dat als hij in 2019 voor de laatste keer is geweest, dat hij ook echt wel wat mooie kamers op zijn lijstje kan zetten om te gaan spelen.
Kan hij wel een weekje of twee hier blijven?
Nou, echt wel.
Ja. Ja, dat was het einde van het interview met Rich. Ja, ik ben heel blij dat je het interview heeft willen geven. De geluidskwaliteit was niet altijd wat jullie van ons gewoon zijn, maar we moesten het er even mee doen met wat hij ginder had aan spullen om op te nemen. Dus ik hoop dat iedereen toch heeft kunnen begrijpen, ook dat het interview in het Engels was. Ik zou graag jullie feedback er ook op willen weten, want ja, zoals jullie weten, de podcast zal op een bepaald moment ergens wel eens ooit stoppen. Dat we de passionele eigenaren allemaal voor de microfoon gekregen hebben.
De onderwerpen zijn dan, hebben de revue gepasseerd.
Dus we zitten te denken, misschien is het wel eens leuk om nog eens een buitenlandse eigenaar te spreken van Athene of Praag of Duitsland. En dan gaat het waarschijnlijk in het Engels zijn, dus of jullie daar...
Ja, waarschijnlijk een beetje in deze vorm. Ja.
Dus laat vooral jullie mening achter. Laat ook even weten of we een vraag niet beantwoord hebben. Dus als jullie nog altijd met een vraag zitten, hoe een kamer erin kan geraken, of wat dan ook, welke vraag dan ook, stuur ze ons maar even door. info@beyondthegame.be.
Ja, Yves, dan is het denk ik nog wel heel erg belangrijk om te laten weten aan iedereen die aan het luisteren is wanneer de uitreiking is.
Oh ja, die komt dit jaar op 17 december om 22 uur in de avond. En dat is live op YouTube.
Ja, en we hopen natuurlijk dat daar weer heel veel mooie Nederlandse kamers in terecht mogen komen.
Zeker. Ja, Marloes, en waar kunnen mensen nog meer informatie over Turpica vinden?
Ja, als mensen er meer informatie over willen, dan kunnen ze altijd naar turpica.com. En ze hebben ook een Facebook en die heet Top Escape Rooms Project of Turpica kun je ook op vinden.
Ja, daar kondigen ze meestal aan wanneer het votersportal open is, wanneer de nominators kunnen nomineren. Dus daar communiceren ze het meeste op. Dus,
ja, precies.
Nou, we kunnen niks meer persoonlijk zeggen, maar we hebben Rich uitvoerig bedankt voor het meewerken aan dit interview.
Ja, en via deze weg kunnen we denk ik wel Pim in ieder geval nogmaals bedanken voor het realiseren van dit interview.
Ja, klopt. Dan wil ik jullie nog bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En tot de volgende.
Tot de volgende keer.
Thanks for listening and take care. Bye.